Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 36 en daarvan het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron, het derde van 36. Luisteren met eerbied en ontzag naar Gods heilig woord en wel uit 2 Timotheus 2, de versen 1 tot en met 13. En daarna zingen wij het zesde van Psalm 19. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon en wat er verder volgt. Wij noemden nu 2 Timotheus 2, de versen 1 tot en met 13 en daarna het zesde van Psalm 19.
Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan, leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen, die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geven u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids, naar mijn evangelie, om het welk ik gedrukkingen leid, tot de banden toe, als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 2 en daarvan het 8e vers. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids naar mijn evangelie. Vragen we de Heere eerst om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Dienenswaardig God in de hemel, zo naderen we voor uw heilig aangezicht op deze tweede paasdag. Het is een bijzondere dienst ook voor onze gemeente. En daar we broeder van de plicht hopen te bevestigen in het ambt van ouderling. maar ook afscheid zullen nemen van onze broeder Kranendonk als ouderling. En Heere, wat is het dan een wonder dat wij u mogen aanspreken als een dienenswaardig God. U hebt ons geschapen om volmaakt u te dienen. U hebt ons geschapen tot ambtsdragers. Maar we zijn dat ambt ons onwaardig gemaakt, Heere, door onze diepe val in Adam. U hebt ons het ambt gegeven van profeet, priester en koning. Maar dat zijn we kwijtgeraakt. En geef dat we dat ook zullen beseffen als we tot u naderen in het gebed, wat een groot wonder het is, als gij dan ook in ons midden de ambten nog wil bevestigen. En dat gij daarmee betoond hebt uw opzoekende zondaarsliefde, omdat gij de mens weer terug wilt hebben. En omdat gij opnieuw weer de mens wil zalven tot dat drievoudig ambt. Vanuit dat drievoudige ambt van u, Heere Jezus. En dat niet alleen het algemene ambt der gelovigen, van uw volk en kinderen, maar ook het bijzondere ambt. Dat gij dat ook nog in ons midden laat, waardoor gij uw ambtelijke bediening voortzet in het midden van de gemeente. En u weet hoe er tegenop gezien wordt. Daarom bidden we u voor onze broeder van de plicht, of gij hem genadig wil zijn en op u wil doen zien, waartoe ook de tekst aanspoort. En dat hij daarom geen verwachting van zichzelf zal hebben, maar dat al zijn verwachting en zijn hoop gericht mag zijn op die levende koning die zorg draagt voor zijn kerk. En geef, Heere, dat wij dat ook in deze dienst mogen doen. Dat wij dat mogen doen als uw dienstknecht, als wij geroepen zijn om uw woord te verkondigen. Geef ons dan opening vanuit u, Heere. En ook wanneer we luisteren, dat wij met betrokkenheid zullen luisteren. Ja, geef dat de gemeente ook moed mag scheppen, dat gij opgewekt zijt uit de doden. Wij bidden u dat ook voor onze broeder Kranendonk. De gedachten vermenigvuldigen zich nu hij afscheid gaat nemen van het ambtelijk werk. En we mogen uw naam ook dankzeggen wat u in hem aan onze gemeente hebt geschonken. En wij bidden u of gij ook met hem wil zijn. En we bidden u of gij ook zijn werk, wat hij in de gemeente gedaan heeft, wil zegenen. En al het zondige wat daar aangekleefd is, genadig wilt vergeven. En geef dat hij er ook verenigd mag zijn, dat hij nu zijn ambt neerlegt. En dat hij een poosje rust mag ontvangen, maar bovenal de ware rust in zijn hart mag ontvangen, met het oog op de toekomst. Gedenk ons dan zo tezamen in uw gunst en doe niet naar onze zonde, maar zie ons aan in Christus Jezus. Amen. Zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 93, vers 1, 2, 3 en 4. En dan krijgt u gelegenheid uw gave te geven aan de Heer en zijn dienst. 93, vers 1, 2, 3 en 4. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 118 en daarvan het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door zeer een hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen, wij zien het, maar doorgronden het niet. Psalm 118 en daarvan het 11e vers. Geliefde gemeente, wij beginnen met één woordje uit onze tekst. En dat is het woordje opgewekt. Er staat niet opgestaan. Zeker, de Heere Jezus is ook in eigen kracht opgestaan. Maar Paulus benadrukt hier in onze tekst het woordje opgewekt. En daarmee vestigt hij de aandacht op God de Vader. Het is God de Vader die zijn Zoon heeft opgewekt. En dat is een bemoediging, ook nu wij op het punt staan om broeder van der Plicht te bevestigen en ook afscheid te nemen van broeder Kranendonk. Waarom is dat een bemoediging, nu gemeente, dat achter alles God de Vader staat? God de Vader voert zijn raadsplan uit, vanuit het eeuwige welbehagen van God. Dat welbehagen dat zal zeker voorspoedig zijn, door de hand des Heren. Achter dat alles staat God de Vader. Want God de Vader zoekt zijn eer. God de Vader zoekt de zaligheid van zijn uitverkoren kerk. En daartoe gebruikt hij de raderen van zijn voorzienigheid. We hebben samen gezongen, de Heere regeert. Wij denken dikwijls van, ik moet beslissen. Maar dat is niet zo. God leidt alles door zijn raad en door zijn voorzienigheid. En wanneer een arm en een verloren zondaar door een waar geloof en ook een onbekwame ambtsdrager door een waar geloof daar enig houvast aan mag krijgen, dan krijgt hij rust in zijn ziel. Dan krijgt hij overgave. Dan hoeft hij niet op de dingen vooruit te lopen. Dan kan hij het overgeven aan die Vader die alles naar zijn raad bestuurt en leidt. Dat kan ook in het persoonlijk leven zo zijn. O, misschien topt u wel in met een heel moeilijk probleem, een hele moeilijke zaak. En probeert u van alles voor elkaar te krijgen om daar een oplossing in te vinden. Maar ik kan u aanbevelen om eens bij God te raden te gaan en te vragen, Heere, zou u mij eens iets van die kinderlijke overgave willen geven? Want ik heb gehoord in uw huis dat u achter alles staat. Zelfs het kwade zal hij dan ten goede leiden. Zal hij beschikken, zodat u zich verwonderen zult. En daarom is het een krachtige bemoediging deze morgen, die meegegeven wordt vanuit het Paasevangelie. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt door God de Vader. En daar willen we dan naar luisteren, naar deze opwekking, gemeente. Deze opwekking is ten eerste funderend, ten tweede aansporend en ten derde bemoedigend. Dus houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Funderend, aansporend en bemoedigend. Ja, jongens en meisjes, dat snappen jullie wel, dat beeld van een fundament. Haal een fundament onder een huis en dan zal een huis op een gegeven moment langzaam wegzakken in de grond en dan komen er scheuren in het huis en dan zal het huis in elkaar storten. Haal de opwekking van Jezus Christus onder het christelijk geloof vandaan. En dan zal het christelijk geloof op een gegeven moment helemaal wegsterven. En dat wil Paulus Timotheus meegeven. Timotheus is een jonge dominee. En hij is geroepen om te dienen in de gemeente van Efeze. En zijn geestelijke vader Paulus zit voor de tweede keer in de gevangenis. En dat valt natuurlijk niet mee wanneer je door je geestelijke vader bent bevestigd als jonge predikant. En je hoort dan dat hij in de gevangenis is en menselijkerwijs gesproken eigenlijk niets meer voor je kan betekenen of doen. Mis. Ook daar achter staat weer dat goddelijk raadsplan van God de Vader geliefd. Paulus die weet dat Timotheus een hart onder de riem nodig heeft. Timotheus is van de tweede generatie christenen. De eerste generatie christenen, dat zijn de christenen die in het boek Handelingen aantreffen. Die door de prediking van de apostelen tot bekering zijn gekomen. De tweede generatie christenen, dat zijn de christenen die hier en daar al gemeenten hebben gesticht. En in die gemeenten zijn inmiddels ouderlingen, diakenen en voorgangers aangesteld en bevestigd. En juist die tweede generatie christenen hebben het heel erg moeilijk. Inmiddels zijn de vervolgingen aangebroken onder keizer Nero. En u weet, in het jaar 64 breekt er een hevige brand in Rome uit. En keizer Nero die heeft de christenen de schuld gegeven van deze brand en daar een aanleiding uit genomen om de christenen te vervolgen, gevangen te nemen en te martelen. En langzamerhand dringt het tot de bewoners door dat waarschijnlijk Nero zelf die brand heeft aangestoken om een aanleiding te hebben de christenen te vervolgen. Maar als Nero dat verneemt, dan gaat hij nog heftiger die christenen vervolgen. Hij zoekt een zondebok. En u kunt wel begrijpen wat voor een uitwerking dat heeft gehad op de gemeente en ook op de voorgangers. Ze voelden echt een bedreiging van buitenaf. Zoals dat vandaag aan de dag niet anders is, gemeente. Dat er een bedreiging komt van buitenaf. Maar waar die tweede generatie ook mee te kampen heeft, dat is de bedreiging van binnenuit. In het hoofdstuk dat we verderop kunnen lezen, noemt Paulus al twee mannen op, Hymenetus en Philetus, twee dwaalleraars, die van binnenuit proberen de gemeenten te verwoesten. En ook Timotheus had daar last van. En wat is dat moeilijk als jong predikant om daarmee om te gaan. Om daar eerlijk tegen te strijden. En ook daarin wil Paulus Timotheus bemoedigen. Ik las ergens dat een ambtsdrager of een predikant eigenlijk iedere dag 2 Timotheus 2 eens zou moeten lezen. Om bemoedigd te worden in het volharden van zijn ambtelijk werk. En waar bemoedigt dan Paulus Timotheus in het bijzonder mee? Nu met onze tekst. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Welke is uit de zaden Davids naar mijn evangelie. En dan gebruikt hij het woordje gedachtenis. Wat bedoelt Paulus daarmee? Daar bedoelt Paulus niet alleen maar mee dat je een bepaalde herinnering moet ophalen. En dat je die geschiedenissen eens moet nalezen en nagaan. Nee, dat is meer dan alleen maar je in herinnering houden dat hij opgewekt is. Maar in gedachtenis, dat brengt ons bij het avondmaal. Als er staat, doe dat tot mijn getachtenis, dan worden de tekenen uitgedeeld. En die tekenen die zijn bedoeld om hem present te stellen. Dat hij tegenwoordig is. En daarom als Paulus zegt tegen Timotheus, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dan betekent dat, houd in gedachtenis dat hij er is. Wil hem telkens present stellen, Timotheus. Dat hij dichtbij is. Dat hij de levende koning is. Houd in gedachtenis dat Jezus, daar begint hij mee, met opzet die naam voorop, als persoon. In zijn menselijke natuur heeft hij de naam Jezus ontvangen. Denk even terug aan zondag 11, waar we de naam Jezus hebben behandeld, nietwaar. Die kostelijke naam die de Vader hem gegeven heeft om zondaren zalig te maken. En dat moet Timotheus voor ogen houden. Dat Jezus present is. En die naam betekent, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dwars tegen alle tegenstand in. En tegen alle moeilijkheden in. Dat is het fundament. Die naam Jezus. En daarom voegt hij er ook aan toe, welke is uit de zaden Davids. Om daarmee aan te geven dat hij de grote Davidszoon is. En daarmee geeft hij ook aan dat hij de koning is. Uit die koninklijke linie. Uit de zaden Davids. Dus houd in gedachtenis dat Jezus de koning opgewekt is. Maar ook Christus, de gezalfde waar we gistermiddag over gepreekt hebben, tot profeet, priester en koning. Hij is de grote ambtsdrager van de kerk. Daar dienen alle ambtsdragers ook op te zien en hem elke keer present te stellen. Het is niet een zaakje van mens, gemeente, maar het is een zaak van die grote ambtsdrager, Christus, de gezalfde des Heren. Hij is de middelaar, wiens naam is Jezus. Nu, Paulus wijst in deze op de staat van zijn vernedering en de staat van zijn verhoging. Die beide staten van de middelaar zijn van belang om kerk te zijn, om ambtsdrager te zijn. O, Timotheus, dat is het fundament waarop je bezig bent te bouwen. En zie dan voortdurend op hem die het fundament gelegd heeft van het kerkvergaderend werk. O, Timotheus, doe je ambtelijk werk toch in zijn kracht en door middel van zijn zalving. En dan zal het gelukken. O, Timotheus, het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. O Timotheus, wees toch op dat fundament gericht in al je handelingen. Want die persoon die opgewekt is door de Vader, heeft de Vader de bevoegdheid gegeven om mannen te roepen en te zalven en daar gebruik van te maken als instrument. En bedenk dan dat het succes van een instrument niet afhankelijk is van het instrument, maar van de gebruiker van het instrument. Je kunt met een hamer alles kapot slaan, maar je kunt met een hamer ook hele mooie dingen maken. Nu, degene die het instrument hanteert, die is degene die zorg draagt dat er met het instrument dingen gebeuren waarvan wij zeggen, kijk toch eens wat er gebeurt. Dat schrijf je niet aan dat instrument toe, maar dat schrijf je juist toe aan degene die het instrument in handen genomen heeft.
dan zeg je, wat is dat een vaardig iemand die met zulk een instrument zulke kostelijke dingen kan doen. En daarom zegt ook Paulus, naar mijn evangelie, Timotheus, in onze tekst. Nee, daar wil Paulus niet mee zeggen dat Paulus een apart evangelie heeft, anders dan dat van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Maar daarmee wil hij herinneren aan wat er met Timotheus zelf gebeurd is. Naar mijn evangelie, Timotheus, weet je het nog? Wat er toen gebeurde met dat evangelie? Mijn evangelie, dat wil je mee zeggen, de boodschap die ik toen bracht en die toen vrucht mocht dragen in je eigen leven, daar moet je moed uit scheppen. Want ik ben ook maar een instrument in Gods handen. Zo zal de Heere ook gebruik maken van u, Timotheus. En dan gaat Paulus Timotheus aansporen vanuit dit woord. Houd in gedachtenis. Dat is een aansporing. Onze tweede gedachte. Aansporend. En hij doet dat in de context aan de hand van drie beelden. Namelijk het beeld van een soldaat. We kunnen dat lezen in vers 3 en vers 4. Daar staat, gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. En niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. Dat is het eerste beeld. Het tweede beeld dat hij gebruikt, dat is het beeld van een loper of een kampvechter. We kunnen dat lezen in vers 5. En indien iemand ook strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettig heeft gestreden. En het derde beeld dat hij gebruikt, dat is het beeld van een landbouwer. In vers 6 kunnen we dat lezen. De landman, als hij arbeidt, moet al zo eerst de vruchten genieten. Met die drie beelden spoort hij Timotheus aan om telkens in gedachtenis te houden dat Jezus Christus is opgewekt. Hoe kun je dat nou doen aan de hand van het beeld van een soldaat? Nu, de generatie van mijn leeftijd, die weten dat nog wel, dat zij opgeroepen werden tot dienstplicht. En de generatie daarvoor ook. De jongeren weten niet meer wat dat is. Maar ik vergeet die dag nooit meer dat ik naar Ermelo toe moest om me aan te melden. En binnen een paar uur was je van een burger een soldaat geworden. En je wist niet wat je aanging. Je burgerkloffie moest je achterlaten. Je deed een soldatenpak aan en je moest met een grote plunje waalde hij op. 10 dagen oorlogsbivak. Verstoken van alles. Je mocht geen contact hebben met het thuisfront. Je mocht niet bellen. We hadden natuurlijk nog geen mobieltjes in die tijd. Je mocht geen krant lezen, je mocht niet naar een radio luisteren. Het was een oorlogsbivak, 10 dagen lang. En je hoefde je niet te bekommeren over je eten, want dat werd elke dag gebracht. Je moest alleen maar 1 ding doen en dat is goed luisteren naar de bevelhebber. Die gaf je de opdrachten, die trainde je, die zei wat je moest doen en je werd van je natje en je droogje voorzien. Kijk, en dat is een prachtig beeld om aan te geven wat het nu is om echt ambtsdrager te zijn. Ambtsdrager zijn, dat is eigenlijk van alles afzien. Paulus die zegt hier, niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. En daar bedoelt hij mee dat als een soldaat in dienst staat van zijn bevelhebber, dan wordt hij ook nog niet weer betrokken hoe het zal gaan in de keuken en wat er gekookt zal worden en hoe hij in zijn levensonderhoud zal moeten voorzien en hoe hij het allemaal voor elkaar moet krijgen. Nee, daar wordt hij niet bij ingewikkeld. Dat betekent ingemoeid. Daar hoeft hij zich niet mee te bemoeien. Daar hoeft hij zich niet over te bekommeren. Eén ding moet hem voor ogen staan. Dat hij voortdurend gericht is op wat zijn bevelhebber hem zegt. Dwars door alle moeite heen. Kijk, en wie is die bevelhebber van alle ambtsdragers? Nou, dat is de koning der koningen. En een soldaat die moet dan ingewikkeld worden in de oorlog die hij te voeren is. En dat is een heilige oorlog. En in die heilige oorlog gebeurt er van alles. En sneuvelen er ook vele mensen. Maar één sneuvelt nooit. Dat is de bevelhebber. Hij draagt de banier boven 10.000. Hij is de levende koning. Hij is opgewekt uit de doden. Eigenlijk staat er van tussen de doden. Van tussen degenen die allemaal in het graf zijn blijven liggen. Hij is de levende koning. En daarom elke heilsoldaat in zijn dienst dient gericht te zijn op die bevelhebber. Tweede beeld, dat is het beeld van een loper of een kampvechter. In vers 5 staat, indien iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettig heeft gestreden. Dat is een beeld uit de sportwereld. En de dagen van de apostel Paulus, nou dat kende Timotheus wel in Efeze. Dat is natuurlijk niet een aansporing om mee te doen aan allerlei sportverdwazing. Maar dat beeld gebruikt hier Paulus om dat te illustreren wat Timotheus moet doen. Zo'n atleet werd maandenlang getraind. Of zo'n kampvechter, zo'n gladiator. Maandenlang werd hij getraind. Door een leraar. En die leraar die pompte alle regels erin. De spelregels die absoluut niet overtreden mochten worden tijdens zo'n loop of tijdens zo'n gevecht in dat kamp. Want de scheidsrechter die hield dat nauwlettend in de gaten. En als dan zo'n loper of zo'n kampvechter maar één regeltje overtrad van de instructies. Ja, dan kreeg hij minpunten. Of hij werd eigenlijk er tussenuit gehaald en mocht hij niet verder meelopen. Hij moest zich heel streng houden aan het reglement. En dat bedoelt Paulus als hij hier zegt, indien iemand strijdt, die wordt niet gekroond zo hij niet wettiglijk heeft gestreden. Wettig. Wettig, dat betekent volgens het reglement van de leraar. Van de instructeur. En wie is dat? Nou, dat is Jezus Christus. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hij is die leraar van die loper, van die strijder, van die ambtsdrager. Je hoeft je oor niet te luisteren, te leggen bij mensen, wat mensen ervan vinden. En hoe mensen vinden dat je als ambtsdrager moet optreden. Begrijp me goed, je hoeft niet eigenwijs te zijn. En je mag wel naar goede adviezen luisteren. Daar gaat het niet om. En je hoeft ook niet bot te zijn als mensen wat tegen je zeggen. Maar de instructie komt van de leraar. En die instructie is te vinden in Gods woord. En daarom is het zo treffend dat in het formulier ook gezegd wordt dat de ambtsdrager ertoe aangespoord wordt om zich te verdiepen in de verborgenheden des geloofs. Kijk, en als jij vanuit die instructie mag handelen, dan ben je bezig met een wettige strijd. Dan mag je daar een beroep op doen. Dan mag je zeggen, ja, maar ik ben zelf niet aan het lopen gegaan. En ik loop niet volgens mijn eigen regeltjes. Maar volgens de instructies van die grote ambtsdrager die waakt als de koning van de kerk die opgewekt is van de Vader over zijn ambtsdragers. En daar dienen ook de gemeenten op te letten of die instructies ook gehanteerd worden door de ambtsdrager. Daar mag de gemeente ook de ambtsdrager op aanspreken. Lettend op de grote leidsman en voleinder des geloofs. En dan dat derde beeld. Dat is ook een treffend beeld. Beeld van een landarbeider. De landman, als hij arbeidt, moet al zo eerst de vrucht genieten. Wat betekent dat? Als hij hier zegt, al zo eerst. Nou, dat betekent dan pas. Dan pas. Wanneer dan? Na een zware, moeitevolle arbeid. Want dat staat in onze tekst. De landman als hij arbeidt. Er staat een woord in het Grieks. Dat betekent een arbeid die gepaard gaat met veel moeite. En dat weten degenen onder ons die daar verstand van hebben. Dat je niet zomaar vrucht hoeft te verwachten. Op een veld met onkruid. Dat dat eerst ontdaan moet worden van onkruid en vervolgens omgeploegd, klaargemaakt om ingezaaid te worden en vervolgens wordt het met goed zaad ingezaaid en nat gemaakt. En dat alles wordt gedaan met verwachting uiteraard. Al zo arbeid, als hij arbeid, een landman, arbeid. Die gaat niet met zijn armen over elkaar zitten, maar die is voortdurend bezig om die akker in de gaten te houden. En die akker, dat is de gemeente. En daarom kunnen we ook de gemeente aanspreken bij deze bevestiging, geliefden. Beseffen we dat ook, dat het een moeitevolle arbeid is wanneer we geroepen zijn om ambtsdrager zijn in het midden der gemeente. En dat we zomaar de akker niet aan zijn lot over kunnen laten, maar dat we geroepen zijn om het onkruid eruit te halen, om te ploegen met de ploegschaar van de wet, om dat ontdekkende element te hanteren, maar ook het zaad van het evangelie erin te strooien, dat een zondaar zalig kan worden, en ook dat nat te maken met de tranen van de verootmoediging en de verwachting, maar in het bijzonder te bidden om de regen van de Heilige Geest. Wat zijn we daarin toch ook diep afhankelijk. O, die landman, als hij arbeidt, zal al zo eerst de vrucht genieten. En je bent toch geen goede boer als je onverschillig blijft met betrekking tot de vrucht. Dat je denkt, nou ja, ik heb mijn land heb bearbeid en ik heb gezaaid en die vrucht, dat kan me niet schelen hoor. O, wat is die boer toch verblijd als hij de eerste groene waas ziet op het land. En als hij langzamerhand dat gewas ziet opkomen. En als hij dan de vrucht mag aanschouwen. Wat is hij dan verblijd dat de Heer zijn arbeid zegent. En zo is het ook met de rechte arbeider, geliefde. Hij voelt zich geroepen om in het midden der gemeente te arbeiden. En hij hoopt op vrucht. Daar ziet hij naar uit. En dan mag hij die vrucht ook genieten. Want de Heere zal dan ook juist die vrucht laten zien. Om dat te laten beleven. Dat hij present is. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. En dat vanuit zijn kracht het zaad van het evangelie daadwerkelijk vrucht zal dragen, gemeente. Het is dus funderend. Het is dus aansporend. En ten derde bemoedigend. Eigenlijk een logische gedachte uit onze eerste twee gedachten, gemeente. Het is een bemoediging. Maar in het bijzonder voor Timotheus. Want Want als we Timotheus een klein beetje kennen, dan weten we dat Timotheus van zichzelf een vreesachtige man is geweest. Hij had zijn karakter wat dat betreft niet mee. Paulus die waarschuwt hem daar ook voor. We kunnen bijvoorbeeld denken aan wat we lezen in 2 Timotheus 1 en daarvan vers 6 en 7. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen, want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der matigheid. Schaam u dan niet der getuigenis onze Heren. Dus Timotheus, laat je nou niet zo leiden door een geest van vreesachtigheid. Wat is dat, een geest van vreesachtigheid? Dat is bang zijn. Bang zijn. En dat kan je beheersen. Als ambtsdrager. Waarvoor eigenlijk? Ja, voor de duivel. Want een ambtsdrager heeft een bijzondere bestrijding als het gaat om de vorst der duisternis. Om juist een ambtsdrager moedeloos te maken. Voor mensen. Je kunt bang zijn voor mensen. Want hij gebruikt mensen als instrumenten om ambtsdragers te dwarsbomen. Om ambtsdragers te kleineren. Om vlekken te ontdekken bij ambtsdragers. En die zullen ze zeker ontdekken. Zwakheden. En Timotheus die had daar nogal last van. Van een geest van vreesachtigheid. Maar de apostel Paulus bestraft dat. Hij zegt, die heb je niet van God gekregen hoor. Dat zegt hij heel duidelijk in het eerste hoofdstuk. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid. Dat heb je van jezelf en dat is ook zo. Dat is een beproeving. Dat is ook tegelijkertijd een verzoeking. Om er altijd maar weer aan toe te geven. Maar van kracht, staat er. God heeft u niet een geest van vreesachtigheid gegeven. Maar van kracht. Waaruit? Nou, uit die opgewekte koning. Houd in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat is heel wat anders. Dat staat er haaks op. Ja, maar hoe dan, heren? En dan gaan we naar onze teksten, de context daarvan natuurlijk. Houd in gedachten is. Want als je die drie beelden neemt die in onze context staan van een soldaat en van een loper of een kampvechter of van een landbouwer, dan weten we dat juist die drie beelden gepaard gaat met moeite. Een soldaat die denkt, straks zal ik nog een keertje omkomen, straks dan word ik ook geraakt en dan zal ik sneuvelen. En zo'n loper die denkt, ik haal het niet. Ik haal het niet. Ik ben uitgeput. Zo'n strijder die denkt, oh, straks zal mijn tegenstander mij nog overweldigen. En zo'n landbouwer die denkt, ach, het weer, de omstandigheden, het onkruid. Kijk, en daarom is dat een bemoediging. Er staat er één boven. En dat is Jezus Christus, de gezalfde des Heren, de grote ambtsdrager van de kerk. Je hoeft het zelf niet te doen. En daarom zegt Paulus zo kostelijk in de tekst die voorafgaat aan onze tekst, merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Wat gaat Paulus daar in de gevangenis doen? Kan hij nog wat doen voor Timotheus? Ja, het allerbelangrijkste kan hij doen voor Timotheus. En dat is bidden. Dat doet hij hier in dit vers. Als hij zegt, merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geven u. Dat is een wens. En dan kun je merken dat Paulus daarom gebeden heeft. Heere, wilt u toch die vreesachtige Timotheus verstand geven in alle dingen? Wilt u hem bekwaam maken? En dan gebruikt hij hier die andere naam. Die niet in onze tekst staat. In onze tekst staat Jezus Christus. Maar die naam Heere, Kyrios. De bezitter van zijn volk, van zijn kerk. Die instaat voor zijn kerk. Maar ook de bezitter van zijn ambtsdragers. Zijn knecht die instaat voor hen. Heere, geeft u hem verstand in alle dingen. En dat geeft een biddend en een aanvankelijk leven. En gemeente, dat kunt u ook doen voor uw dienstknecht, de broeders, ouderlingen en diakenen. Heere, geef ze verstand van alle dingen. Ook in het bijzonder als het gaat om onze broeder van de plicht. Dat je zegt, Heere, wilt u toch een doorbraak geven, ook in het geestelijke leven. Want ik heb wel eens meer gezegd, u moet de woorden eens optellen die we gebruiken om over iemand te praten. En de woorden die wij gebruiken om voor iemand te bidden. Amen. Zingen we nu Psalm 118, vers 11.
willen dan nu overgaan tot de bevestiging van het roeder van de plicht en wij luisteren dan naar het onderwijs dat u kunt vinden in het bevestigingsformulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen. En ik lees alleen maar het gedeelte wat de ouderling betreft. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de naam van onze tegenwoordige medebroeder die tot het dienst van het ouderlingschap deze gemeente verkoren is, om te vernemen of iemand ook wat had waarom hij in zijn ambt niet zou behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot zijn bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeder, die bevestigd zal worden, en voorts allen die hier tegenwoordig zijn, voor eerst aanhoren uit het woord van God een kort verklaring van de instelling van het ambt van ouderling. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, het welk uit het Oude Testament is genomen en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van de regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eerwaardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eerste hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaren des woords en de herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden, maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt. Dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaren des woords. Want Paulus, Romeinen 12, gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende die een voorstander is dat hij zulks doet in naastigheid. Insgelijks ook op een andere plaats noemt hij onder de gaven en de ambten die God in de gemeente gesteld heeft de regering. Zo is dan deze soort van dienaren den anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de gemene levieten in de dienst des tabernakels den priesters bijgevoegd waren als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen. Blijvende nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaren des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij, die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaren des woords en de ouderlingen samen een college of gezelschap zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente, waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zeg het der gemeente, het welk geenszins verstaan kan worden van allen en een ieder lidmaat der gemeente in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaren des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is naastig toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten niet ontheiligd worden, zoveel mogelijk is, en ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline te handelen, en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen, gelijk niet alleen blijkt uit de voorwelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, als 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, naardien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voortvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaren des woords behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede op zich toezicht te houden, te nemen op de lering en de wandel van de dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20 vers 28... waar de apostel vermaant naast de gewacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen, om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overleggingen van de verborgenheden des geloofs. Broeder van de plicht, mag ik u dan verzoeken om nu op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen. Ten einde dan, geliefde broeder, een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. Ten eerste vraag ik u, ouderling, of gij niet gevoelt in uw hart dat gij wettig van Gods gemeente en mits dien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen bent. Ten tweede, of gij de schriften des Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid, en dat alle leringen, dat gij alle leringen verwerpt die daartegen strijden. En ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen, gij ouderling in de regering der kerk. En belooft gij ook u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning, indien gij u kwam te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder van de plicht? De almogende God en Vader geven u allen tezamen zijn genade, in het bijzonder u, dat gij u in deze uw dienst getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Broeder van de plicht, beste Dick, we willen u persoonlijk ook wat meegeven. En dat wil ik doen aan de hand van drie G's. Dan kan je dochter Linde het ook onthouden. Drie G's, onthoud dat. De eerste G staat voor genade. De tweede G staat voor gebed. En de derde voor geloof. Drie G's. Die wil ik je meegeven. De eerste G, dat is genade. Dat heb je nodig. Je hebt zelf verteld dat je vrijmoedigheid kreeg uit die woorden: ik zal mij doen overhouden een arm en ellendig volk, en die zullen op de naam des Heren betrouwen. En wat is dat?
Dat is genade wanneer je dat daadwerkelijk mag praktiseren. En waar komt die genade vandaan? Die komt bij God vandaan. En onthoud, die eerste G ziet op de bron en dat is God. Die tweede G, dat is gebed. Buig voortdurend je knieën. Want er staat in Gods woord, ik zal de geest der genade en der gebeden uitstorten. Daar gaat dus genade aan vooraf. En waar komt de genade in uit? Die komt uit in het ware gebedsleven. Want dan word je een bedelaar aan de troon der genade. En je hebt gezegd, ik zie er tegenop wat er daarna allemaal komt. Doe dat biddende. Je zult zien dat je in je ambtelijk werk veel bidt met de pet op. Je kent die uitdrukking. De derde G staat voor geloof. Je hebt geloof nodig. En wat is het kenmerk van geloof? Heel eenvoudig. Dat is afzien van jezelf en opzien tot hem die je geroepen heeft. Dat is geloven. Geloven steunt op een stok. En die stok, dat is het woord. En in het bijzonder dan ook dat woord waar ik net op zinspeelde. Ik zal mij doen overblijven. En hoe begint dat woord? Met ik zal. Ik zal mij doen overblijven. Daar moet je over nadenken. Want dat betekent eigenlijk dat er dus niks van een mens overblijft dan een arm en een ellendig zondaar. En wat staat er dan in het midden van u? Een gemeente, in het midden van u. U moet Sefania 3 maar eens lezen. Daar gaat het over de goddeloosheid van Jeruzalem. In het midden van die goddeloze stad houdt de Heere nog een arm en ellendig volk over. Die op de naam des Heeren, daar heb je weer die naam des Heeren, betrouwen, de toevlucht nemen. Dat is geloven. Dat geven de Heere je door zijn Heilige Geest. Dat zij zo. Blijf maar even staan. En dan verzoek ik nu of broeder Kranendonk wilt opstaan. En we willen ook onze geliefde broeder Kranendonk ook 3 letters meegeven, 3 V's. Wat heb je nou nodig als je afscheid neemt als ouderling uit de kring van de kerkraad? 3 V's. De eerste V staat voor verootmoediging. De tweede V staat voor verwondering. En de derde V staat voor verwachting. Het geeft altijd een stuk weemoed wanneer we weer afscheid moeten nemen van een vertrouwd gezicht, Hans. Daar zullen we ook weer aan moeten wennen. En daar zul je zelf ook aan moeten wennen. En als we dan dit ogenblik gebruiken om daar een ogenblikje bij stil te staan bij al die 26 jaar dat je hebt mogen dienen. Dat is een prachtig woord, het woord dienen. Dienen in dienst van die grote koning. Dan past het toch allereerst om te wijzen op die eerste V. Verootmoediging. Verootmoediging, dat is een vrucht van het ontdekkend werk van de Heilige Geest. En dat heb je nodig als je terugkijkt op die 26 jaar ambtelijke arbeid. Dan moet je zeggen, ach Heere, ga niet met uw knecht in het gericht. Want ons kleven de ambtelijke zonden aan. En ik heb het al eens meer gezegd in onze kring. Hoe zwaar rekent de Heere toch die ambtelijke zonden ons toe. Mozes kwam er niet door in het land Kanaan. Maar daar is vergeving voor. In het bloed van die grote ambtsdrager, de Heer Jezus Christus. En dat zeg ik ook tegelijkertijd naar de gemeente. Vergeef dan ook de gebreken van onze broeder. Want die verootmoediging hoort ook bij ons als gemeente. Maar ook een tweede vee, namelijk verwondering. Verwondering komt op uit de genade. Dat je ondanks jezelf toch hebt mogen dienen. En dat door de genade Gods. Paulus die zegt het zo kostelijk. Door de genade Gods ben ik die ik ben. En dat mag ook naar de gemeente gezegd worden. Als het gaat om een ambtsdrager waar we afscheid van zullen nemen. Dat wij dan ook zullen belijden door de genade Gods was hij die hij was. En dan zegt Paulus ook ergens dat die genade in zijn leven niet onvruchtbaar is geweest. Dat heeft de Heere wel eens mogen zien, mogen laten zien ter bemoediging van je ambtelijk werk. Want wij weten, Hans, dat je er ook altijd ontzaglijk tegen opzag. Maar dat je soms ook weer terug mocht blikken. Dat de Heere je zo uit en door had geholpen. En dan de laatste letter V, dat is verwachting. Want je moet terugtreden. En hoe komt dat? Ja, dat weten we allemaal wel, omdat we ouder worden. En dan gaan we afscheid nemen van een stukje leven. En we weten allemaal waar dat woord afscheid vandaan komt. Afscheid komt uit het paradijs vandaan. Daar moesten we afscheid nemen van God. Door onze diepe val in Adam. Daar hebben we afscheid genomen van God. Dat is beter uitgedrukt. En daarom vinden er telkens weer momenten van afscheid plaats. Afscheid laat ons ook voelen dat we hier maar voor een poosje zijn, Hans. En als we dan een stukje afscheid gaan nemen van dit deel van ons leven, dan predikt ons dat ook dat wij sterven gaan. En dat als gevolg van de zonde. Maar houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En dat we een levende koning hebben, Hans. En dat er daarom ook verwachting mag zijn. En de Heere geven je die levende verwachting. Als je straks naast het wil in de kerk gaat zitten. En ik laat nu ook haar naam vallen om haar ook te bedanken. De vele uren die zij af je als man heeft afgestaan. En de wijze waarop ze naast je in het ambt heeft gestaan. We hebben ook Wil ervaren als een vrouw die echt naast haar man stond en haar man steunde in het ambtelijk werk. De Heere zegene u en hij behoede u. Gemeente, laten we onze beide broeders toezingen. Psalm 134 en daarvan het derde vers en dat doen wij staande.
Thank you.
Zo weest gij dan, broeder ouderling, naastig in de regering der kerk, die u nevens de dienaren des poorts bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad van God, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. Doch, alzo wij, ik sla wat over, maar aan de andere zijde geliefde christenen ontvangt deze man als dienstknecht van God, wil de ouderling die wel regeert dubbele eer waardig achten. Begeeft u gewillig onder zijn opzicht en regering. Wees dankbaar, volgt Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft die stelen niet meer, maar arbeider die verwerkende met zijn handen. Wat goed is, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende elk in het bijzonder, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de almachtige God al dus aanroepen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom uw kerk daarin te ordineren nevens de dienaren des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden, en dat gij ons tegenwoordig in deze plaats verleend hebt, een man van goede getuigenis die begiftigd is met de Heilige Geest. En wij bidden u, verleen hem meer en meer zodanige gaven als hij in zijn bediening van noden heeft. De gaven der wijsheid en der kloekheid en der onderscheiding en weldadigheid, ten einde ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt, de ouderling in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mens, insgelijks de diaken in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen, ook mede in het liefelijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beide, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. En verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, onze gemeente, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaan onderwerpen, hen in eer oudende om huns ambts wil. En geef ook de rijke milde harten tot de armen en de armen dankbaar gemoed tegens degene die hen helpen en dienen, ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt uw heilige naam daardoor groot gemaakt wordt, en het rijk van uw Zoon Jezus Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 75, vers 1 en 2.
Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.